In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën. In het eerste jaar zijn de regering, merkte ik, Daniel, in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaren was. En ik stelde mijn aangezicht tot God den Heere, om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. En ik bad dan tot den Heere mijn God, en deed belijdenis en zeide, Och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten de profeten die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders en tot al het volk des lands. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen. Bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn, in al de landen waar gij hen heen gedreven hebt, om hun om het overtreding, waarmede zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij den Heere onze God zijn de barmhartigheden en de vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem des Heeren onze Gods niet gehoorzaamd. Dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand zijner knechten, de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken, dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd, die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze rechters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, hetwelk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. En wij smeekten het aangezicht des Heeren onze God niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandiglijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt en heeft het over ons gebracht. Want de Heere, onze God, is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere, onze God, gij die uw volk uit Egypteland uitgevoerd hebt met een sterke hand en hebt u een naam gemaakt gelijk hij is te deze dagen. Wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar al uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, want om onze zondenwil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen, en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is, om des Heeren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor, doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, die groot zijn. O Heere, hoor, o Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet, om uw zelfs wil, o mijn God. Want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd.
Gemeente des Heren, een biddende Daniël. Dat vraagt in deze doopdienst onze aandacht. En hoe kan het anders? Als er iemand verstaan heeft hoe hij in een wereld waarin alle vijandschap zich laat gelden, staande kan blijven, dan is het wel Daniël. Hoe? Alleen door het gebed. Die hoge post in dat vreemde land Babel. Dan zou die aan ten onder gegaan zijn. Als hij die beide wapens had gehanteerd, die God hem heeft toegereikt in zijn leven, het wapen van het woord en vol kostelijke belofte en het wapen van zijn gebed, waarbij op Gods belofte, de belovende God, pleit. Nou, er zit voor ons en ook voor onze kinderen, levend in het moderne Babel van deze tijd, ook een belangrijke les in. En we willen daar naar gaan luisteren. In dat gebed van Daniël horen we dat. We letten op drie aspecten: de noodzaak van zijn gebed, de inhoud van zijn gebed en de pleitgrond voor zijn gebed. Dus Daniëls gebed, noodzaak, de verontmoediging, de pleitgrond voor en in zijn gebed. Onze tekstgedeelte, gemeente, begint met de mededeling in welke tijd Daniël zijn gebed tot de Heer heeft opgezonden. Dat was in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het geslacht van de Mezen. Zo'n 8 à 9 jaar naar wat er in hoofdstuk 8 staat van Daniël. Intussen is er in Babel in die 8 jaar veel veranderd. Het rijk van het gouden hoofd uit Nebukadnezars droom, het Babylonische rijk, is er niet gedaan. Heeft plaats moeten maken voor het rijk van de Meden en van de Persen, waarover Kores, ook wel Cyrus genoemd, de opperheerschappij heeft. En een onderdeel, een provincie, zou je zeggen, van dat machtige rijk was het rijk van de Chaldeeën, waarover Darius als onderkoning was aangesteld. Dan nu, in die tijd treffen we Daniël aan, lezend in de boeken. Dat is heel opmerkelijk. Hij las in de boeken, lees je in vers 2. Ja, wat wordt ermee bedoeld? Wel, dat is het boek Jeremia geweest. Maar ook de 5 boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, zou zeggen het hart, de basis van heel het Oude Testament, de Torah, heeft hij gelezen. Want daaruit vind je allerlei aanhalingen in het gebed van Daniël terug. Had u dat, gemeente, verwacht van zo'n groot man, zo'n gelovig man, zo'n grote profeet? Ook Daniël is een getrouwe Bijbellezer geweest. Deze man die zelf rechtstreeks openbaringen van God heeft ontvangen en die zelfs een eigen Bijbelboek op zijn naam heeft staan, leest en onderzoekt de schriften. Ondanks alle drukte die zijn hoge positie met zich meebracht, heeft Daniël tijd genomen om met het woord van God bezig te zijn. En is in thuis geweest. En ik denk dat dat ook de drijfveer, de motor, om het zo te zeggen, van zijn gebedsleven is geweest. Horen naar de stem van God. Als je met de Heere gaat spreken, ik zou willen zeggen, dat kan niet anders, of je gaat als weerslag daarvan ook met de Heere spreken. Nee, dat lezen in de Bijbel heeft Daniël niet buiten de werkelijkheid van zijn dagen gezet. Integendeel, daardoor verstond hij juist zijn tijd als geen ander. Wij hebben vaak moeite om onze tijd te begrijpen en de dingen door te krijgen die zich vandaag allemaal voordoen en afspelen. Daniël wijst ons de weg. De opening van Gods woorden geeft licht, ook op de tijd waarin je leeft, ook wat er vandaag aan de orde is. Wij vinden het vaak moeilijk om de woorden te vinden waarmee wij moeten bidden, dat ook. Daniël leert dat ons ook. Wie bij de schriften leeft, krijgt daaruit de woorden en de zaken voor zijn gebed aangereikt. Daniël verstond zijn tijd, zei ik. Immers al lezen in de profetieën van Jeremia, valt hem voor hem licht over de tijd waarin hij leeft. Daniël leest bijvoorbeeld ik noem maar wat, Jeremia 25 vers 11 en 12, waar staat, als openbaring van God, maar toch wel opgeschreven, deze volken zullen de koning van Babel dienstbaar zijn 70 jaar. Nou, dan denken we aan Juda en Benjamin, de stammen, de volken, Israël. Maar het zal geschieden als de 70 jaren vervuld zijn, dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk, dus de Babyloniërs, spreekt de Heere een ongerechtigheden bezoeken, als ook over het land van de Chaldeeën, en ik zal dat stellen tot een eeuwige verwoesting. Dat heeft hij gelezen in Jeremia. En hij leest verder in hoofdstuk 29, want zo zegt de Heere, voorzeker, als 70 jaar te Babel voorbij zullen zijn gegaan, dan zal ik u bezoeken, volk van mij in Babel, en ik zal mijn goed woord over u in vervulling doen gaan, namelijk u terugbrengen naar deze plaats, dat wil zeggen naar Jeruzalem, dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen en ik zal u gevangenis wenden en u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. Nou, u begrijpt, deze woorden hebben Daniël bijzonder aangesproken van die 70 jaren dat Israël naar Babel getransporteerd werd, waren er namelijk inmiddels al 68 voorbij gegaan. En dat betekent, de ballingschap loopt ten einde. Kijk, als Daniël de Bijbelgemeente er niet bij had genomen, dan had hij dat nooit ontdekt. Dan was deze belofte van terugkeer eigenlijk als, zo te zeggen, als doodkapitaal in de schatkamer van de schriften blijven liggen. Maar nu weet hij het heel precies. Hij heeft het gelezen bij de profeet. Nog 2 jaar en dan komt de bevrijding. Wat is het belangrijk, gemeente? Om ook in onze tijd de Bijbel nauwkeurig en getrouw biddend te lezen. Om ook vandaag te ontdekken. Hoor ik de voetstappen, zie ik de daden van God, van de komende Christus in alles wat er gebeurt vandaag. En wat doet Daniël, als hij dat nou gelezen heeft, die belofte, wat doet Daniël met dit woord van God? Dan moeten we even goed opletten, want daar kunnen we ook veel van leren. Zegt hij, beste mensen, hier in Babel, Joden, nog even, en dan gaan we terug naar huis. God heeft het immers zelf beloofd, het staat zwart op wit, bij de profeet Jeremia. En Gods beloften falen nooit. Hij laat nooit één van zijn woorden ter aarde vallen. Nou, misschien hadden we dat verwacht, gemeente. Dat Daniël dat zou gaan zeggen tegen het volk. Bovendien stond het de politiek ook heel gunstig voor hem voor. Darius, de Meder, had Belshazzar verslagen. En, intussen was Cyrus, de hoofdkoning zou je kunnen zeggen van het Medische Rijk, er. En die Cyrus, weten we uit de Bijbel, Kores, was de Joden wel gezind. Uitstekende vooruitzichten om terug te keren. Dan kan Daniël, mag ik het zo even zeggen, zijn koffers gaan pakken en als het ware in oraarstemming met zijn volksgenoten terugkeren naar Jeruzalem. In elk geval klaarstaan, we gaan zo naar huis. God heeft het gezegd. Nou, gemeente, we zouden inderdaad denken dat Daniël op deze manier zou gesproken hebben. Maar het is wonderlijk. Zo doet hij niet. Alsof het nog aardedonker is, knielt hij in het gebed neer en gaat hij spreken tot God met een vurige klacht. O Heere, hoor. O Heere, merk op en doe het. Vertraag het niet. Ja, maar hij heeft dat belofte dat over 2 jaar het gebeurt. Heere, doe het. Met andere woorden, terwijl wij zouden zeggen, Daniël, je hoeft niet te bidden, want God heeft het toch beloofd. Zegt Daniël daar dwars tegenin, ik doe het toch. Want bidden is nu meer nodig dan ooit. Waarom? Wel omdat hij weet dat onze gebeden uiteindelijk de middelen zijn waardoor God zijn beloften waarmaakt. Hij wil, zegt onze catechismus, zijn genade alleen aan diegenen geven die hem met hartelijk zuchten daarom bidden en daarvoor danken. Gods belofte, gemeente, gaan nooit automatisch in vervulling. De Heere wil erom gebeden zijn. En daarom zie je daar Daniel niet werkeloos afwachten of het in zal gebeuren. Nee, hij wordt juist werkzaam met de belofte van God. Hij bidt. Onze gebeden, kun je zeggen, zijn de onmisbare schakels in de uitvoering van Gods raadsplannen. Gods beloften drijven, als het goed is, altijd uit tot het gebed. Ze lokken uit om Gods aangezicht te zoeken, precies zoals we zo pas in Jeremia 29 lazen. Ik zal u brengen naar die plaats. Maar ook gij zult mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen. Zoals een gebed niets betekent zonder belofte, zo betekent een belofte niets zonder gebed. Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Door geen bekommeringen, geen klagen en geen pijn laat God zich iets ontwringen. Hij wil gebeden zijn. Zonder een biddend pleiten en pleitend biddend, gemeente, blijven de rijkste beloften van God buiten ons bereik. Blijven ze, zou Calvijn zeggen, krachteloos. En dat heeft ook de dichter van Psalm 119 onder andere begrepen. En daarom hoor je hem zeggen: gedenk, o Heere, aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Hij heeft de belofte. U hebt gesproken. Maar gedenk aan dat woord. Maak het waar, o God. Begrijpt de gemeente waarom bidden zo nodig is? Gaan wij ook zo met de belofte van God om, u, jij en ik. Want wij hebben ook belofte gekregen, nietwaar? Belofte van redding, van zaligheid, van behoud, van vernieuwing. Ik denk even aan de doop, nietwaar? Aan Imkje, zo pas, en Imkje vrouwtje. Belofte. De doop zegt eigenlijk twee dingen, nietwaar? Allereerst dat wij allemaal in zonden ontvangen en geboren zijn. Dat is niet niks hoor. En daarom aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Dat is nogal wat. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, we zijn allemaal ballingen. We worden allemaal in Babel, het moderne Babel, de ballingschap geboren. Ver van God, ver van zijn woord, ver van zijn huis afgedwaald, geestelijk. Lichamelijk kunnen we er wel bij zijn natuurlijk, maar zo is het. Ja, dat. Maar dat is niet het enige. De doop zegt niet alleen dat wij door onze zonden onszelf in de ballingschap gebracht hebben, maar ook dat God ons uit die ballingschap wil redden. Daarom ontvangen we juist die belofte van God. We hebben ze pas gehoord, ik hoef ze niet te herhalen, de belofte van Gods vaderlijke zorg, de belofte van het gewassen worden in het bloed van de Heer Jezus, de belofte van de inwoning van de Heilige Geest en de toe-eigening van het heil in Christus door de Geest. Nou, wat doen we dan met die beloften? Wat doen we daarmee voor onszelf? Wat doen we daarmee voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen als we ze hebben? Houden ze de Heere die voor, Heere hier? Ik heb bij het doopvond gestaan met mijn kind. Er zijn mensen die denken of zeggen, ik ben gedoopt. Meestal denken we dan, ik heb de beloften en dus zit het wel goed met mij. En als ik nou verder nou maar heel netjes leef en goed mijn best doe en niet al te zeer uit de band spring, dan ga ik straks echt wel de hemel binnen. Ja, die gedachte kom je tegen, zelfs in de christelijke kerken. Gemeente, dat is een leugen, dat is niet waar, dat is zelfbedrog. Ook voor ons geldt dat de Heere zijn beloften alleen maar waar maakt als we biddend mee werkzaam zijn. Gods beloften moeten vervuld worden in ons leven. En de Heilige Geest moet ons hart veranderen. Anders hebben we geen spreken in het woord van God. Hij moet het geloof in ons werken. Anders eigen we ons het wat we in Christus hebben niet toe. Hij moet ons in Christus inlijven, zodat we met hem verbonden worden. Anders sterven we niet met Christus aan onszelf. En staan we niet met hem op in het nieuw leven. Dan blijven we dood in de zonden en de misdaden. Hoe mooi christelijk vernisje we daar ook omheen kunnen opbouwen. En nu zegt de Heer niet alleen dat dat allemaal moet, zo zeg ik het ook, het moet, maar hij zegt ook dat hij het allemaal doet, wil doen, maar niet zonder meer. Hij doet het op het gebed. Hij wil erom gesmeekt worden. We hoorden net zingen. Ik mocht niet meer praten, zou je meezingen, die kleine kinderen beneden. Eis van mij vrijmoedig, pleitend op mijn trouwverbond. Al wat u, wat jou ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Daar heb je het. Mild en overvloedig. De Heere wil horen, gemeente, of er onverlegen zitten. Daarom neemt dat gebed in het doopsformulier zo'n grote plaats in. Dat hebt u wel begrepen. En dat gebed moeten we overnemen en meenemen. Dat gebed wil niet één keer, maar voortdurend gebruikt worden. Oh ja, wat mij betreft met heel andere eigen woorden, maar toch inhoudelijk. En je moet het aan je kinderen leren. En zeg dan vooral, Heere, leer ons bidden en zie ons in genade aan. Heere, maak uw woord, uw belofte waar in het leven van mij, van mijn kind of kinderen, van mijn kleinkinderen, van de kinderen van de gemeente. Of ze zelf geen kinderen hebben, ben je ook voorbidster of voorbidder. En gemeente, wat het wonder is, de Heere wil zich laten verbidden. Niet omdat wij zo goed kunnen bidden. En niet omdat wij rechten kunnen neerleggen voor Gods aangezicht. Dat is maar al te duidelijk als we letten op de inhoud van dat gebed. Niet waar? Dan is dat gebed alleen maar één groot voorbeeld van ootmoed. Aan de buitenkant zie je dat al, hè? Hij bidt, Daniël. En hij smeekt met vasten, staat er. En in zak en as met vasten. Je zou zeggen, daar. Laat hij alles los en beleidt hij al dat hij geen enkel recht heeft, dat hij alles verzondigd heeft. En in zak en as, dan toont hij daarin zijn berouw, zijn verdriet over de zonde. Maar gemeente, Daniëls ootmoed horen we vooral doorklinken in wat hij zegt, verwoord. Hier is niet de fariseer aan het woord, met zijn hoogmoed. Hier is niet de zelfverzekerde mens aan het woord, wiens bidden zo afstotend kan zijn. Nee, hier spreekt een kind als het ware tot de Vader, die hij vertrouwt. En waarin je iets proeft van de liefde tot die Vader. En tegelijk het besef dat die God zo groot is. En zo heilig. En zo zeer te vrezen. Zeker voor alle die tegen hem gezondigd hebben, overtreden hebben. En er is overtreden, gemeente. Dat Israël hier in de ballingschap zit, ver bij God vandaan, bij het altaar vandaan, bij de verzoening. Dat is niet zomaar per ongeluk gebeurd natuurlijk, daar zit schuld achter. Daar heeft het volk het zelf naar gemaakt. Kijk, gemeente, dat beleidt Daniël ook heel eerlijk. Hij begint zijn gebed meteen al met een belijdenis van schuld. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan en goddeloos gehandeld, heren. En met deze ootmoedige schuldbelijdenis begint hij niet alleen zijn gebed, maar het is een toon die tot aan het einde van het gebed doorgaat. Het is voor Daniël geen frase. Schuldbelijdenis is niet iets wat er nou eenmaal bij hoort. Nee, zijn belijden komt op vanuit de nood tegenover God. Vanuit zijn hart. Hij doorvoelt de schuld. Het is bij de Israëlieten, bij het volk Israël niet één keer misgegaan. Nee, het is een proces geweest van bergafwaarts. Van zondigen gingen naar onrecht toe. Doen en van onrecht kwam het tot goddeloos handelen. En van goddeloos handelen kwam er tot opstand, tot rebellie tegen God. En wat was de oorzaak nou van alles? Daniël zegt het eerlijk. En heb je weer die God die zo onmiddellijk wil werken? omdat we niet geluisterd hebben naar uw knechten, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten, onze vaders en tot al het volk van het land. O ja, we hebben het aangehoord, maar we deden alsof onze neus bloedde. We lieten hen rustig praten, maar we legden alles gewoon naast ons neer. We bleven even koud, even onverschillig, even wereldsgezind, even zakelijk en haatdragend zoals we altijd waren. En let u goed op, gemeente. Let u goed hoe Daniel dit beleidt. Ja, David zegt steeds, je zou zeggen dat is net zo'n ootmoedige smeker geweest. In de psalmen kun je dat vinden. Hoe Daniel dit allemaal beleidt. Niet als op een afstand. Maar die zichzelf, want het gaat over het volk Israël. Nou, die zichzelf helemaal daarbij betrekt. Terwijl wij al vaak de grootste moeite hebben om onze eigen zonden als schuld te belijden. En het vaak zo lang duurt voordat wij het eens worden met God. Buigt Daniel zich onder de schuld van anderen. We zouden dus vandaag zeggen, hij is solidair met zijn volk. In verootmoediging voor God. Kijk, voor mensen als Daniel is zondaar zijn, gemeente, niet een mooi woord of een ernstig woord, geen formaliteit, maar doorleefde werkelijkheid. Wij hebben gezondigd, wij, hoort u, het sluit zich in, en onze koning, onze vorsten en onze vaders. Ja, die ook, maar dat doet hij nooit vanuit de hoogte. Want om te erkennen, heren, bij dat volk hoor ik ook. Heren, hoorden wij u dit kunnen aandoen, tegen u de goede God zondigen. O nee, Israël hoeft niet verrast te zijn dat het hier in Babel zit. Israël hoeft niet te denken dat haar iets vreemds is overkomen. De Heer heeft dan tevoren al door zijn profeten laten weten dat wanneer ze zich van hem afkeren en zich niet tot hem bekeren, hij hen zou wegzenden. Babel in, ver van hen. En ondanks die waarschuwingen zijn ze gewoon door blijven leven. Alsof God zijn woord niet waar zou maken. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mijn en mijn gewoon. Het heeft zich andere gewoon tot zijn lust verkoren. Heere, u hebt volkomen gelijk dat u ons gestraft hebt. Daniel verbergt het niet, gemeente. Hij verontschuldigt zich niet. Als de Heer in het recht gaat treden en onze ongerechtigheden, weet hij, het om mijn ongerechtigheden dat van dat volk gade zou slaan in rekening zou brengen, dan kunnen wij niet voor hem bestaan. Maar, en zo weet Daniel ook, bij deze God, de Heer, is ook vergeving. En daarom horen we vanuit zijn belijdenis van schuld, vanuit zijn verontmoediging smeken. O Heere, hoor! O Heere, vergeef! Let op, nee, niet Heere, geef! Dat had je ook in eerste instantie wel kunnen verwachten, nietwaar? Wat moest Israël daar in den vreemde veel missen? Bezittingen waren ze kwijt, hun huizen, hun tempeldienst was er aangegaan, hun vrijheid moesten ze missen. En wat lag er dan meer voor de hand dan dat ze met biddende harten hadden gesmeekt. O Heere, geef het allemaal weer terug. Heere, geef ons onze akkers en onze huizen, onze tempel en onze stad en onze dierbare vrijheid weer terug. Geef, Heere. Maar Daniel stoot dieper door. Nee, niet eerst Heere, geef, maar Heere, vergeef. Met andere woorden, als Daniel hier vraagt of de Heere met Israël een nieuw begin wil maken, of hij zijn belofte wil vervullen van terugkeer, dan voelt hij zuiver aan. Dan kan dat alleen maar op grond van Gods vergevende genade. En daarom wijst David in zijn gebed op de barmhartigheden van de Heere. Let wel, meervoud. Niet op grond van onze gerechtigheden werpen wij onze smekingen voor uw aangezicht neer, zegt hij, maar op grond van uw barmhartigheden, die groot zijn, Gemeente, laten we niet klein denken, want de barmhartigheden van God. Gods barmhartigheid, dat is, ik heb het vanmorgen ook al over gehad, zijn innerlijke bewogenheid met verlorenen, met zondaren. Nee, die wordt niet opgewekt door ons. Die wordt niet opgewekt, die barmhartigheid, door iets buiten God. Die komt uit henzelf voort. God is zelf vol innerlijke ontferming. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet in onze gerechtigheden. Omdat zijn hart een vergevend hart is. Kijk, dat moeten we ook leren, gemeente. Wij moeten voor onszelf, voor onze kinderen, bidden om de vervulling van Gods beloften. En we denken al gauw dat we daar ook recht op hebben. Dat de Heere dat min of meer, omdat we uiteindelijk nog tot een kerk behoren, en noem maar op allemaal, en de Bijbel lezen en ook bidden, dat hij dat min of meer wel aan ons verplicht is. Wij trekken alles al gauw in de sfeer van Heere, geef. Dan dragen we onszelf of we dragen elkaar op in het gebed aan God. Niet waar? En dan vragen we om zijn zegen en om zijn kracht. Ook voor iedere dag. En als ouders vragen we elke dag voor onze kinderen. Heere, bewaar ze. Niet waar? En we hebben allerlei wensen. Dat onze kinderen en kleinkinderen het goed zullen hebben in de wereld. En dat ze goed zullen leren. En dat ze ook een goede baan zullen krijgen. En dat ze blijk geven zelfs de Heere te willen gaan dienen. Heere geef dat toch, geef dit en geef dat. Maar leerde me ook vooraf met Daniël zeggen, Heere vergeef. Want het gaat zomaar niet allemaal vanzelf. God kan alleen maar geven op grond van zijn barmhartigheid, van zijn ontferming. Ook ons pas gemeten diepe verootmoediging. Ook wij hebben reden om te smeken. O Heere, vergeef, vergeef Heere. Dat ik altijd alleen maar met mezelf bezig en aan mezelf denk en alles om mij draait. En zo weinig of helemaal niets van u. Om u. Vergeef dat ik uw woord zo vaak hoor en lees. Maar dat er nauwelijks iets van blijkt. In mijn handel en wandel, of misschien helemaal niet. Vergeef die gemene gedachten, die oneerlijke woorden, die onjuiste daden. Vergeef de boosheid die elke dag zomaar weer uit mijn hart opborrelt. Het is niet uw schuld, maar het is onze schuld, mijn schuld, dat ik in ballingschap geboren ben. Dat ik zelf wil uitmaken, daarom komt het wat goed en verkeerd is. Vergeef, o God, onze ongerechtigheden. Vergeef mijn ongeloof, vergeef mijn onbekeerlijkheid. Gemeente, wie zo God aanroept in de nood, want dat is een stuk nood als je dat gaat zien, die vindt zijn gunst oneindig groot. Reden genoeg om het gebed van Daniël over te nemen en te bidden. Vergeef mij al mijn zonden die uwe hoogheid schonden. Nou, dan nog even de vraag, gemeente. Waar ontleent Daniël nou de vrijmoedigheid aan om te bidden voor zijn volk en voor zichzelf om de vervulling van Gods belofte? En waaraan kunnen wij die vrijmoedigheid ontlenen? Als wij de Heere bidden om verlossing, bekering, vernieuwing van ons leven. Om vervulling, kortom, wat hij in de doop beloofd heeft. Kunnen we daar redenen bij onszelf voor vinden? Waar ontlenen wij de vrijmoedigheid aan om daarmee met God te gaan? O nee. Nogmaals, wij zijn zondaren in hart en nieren. En na ontvangen genade blijven we het. Simul justus, simul peccator, zegt Luther, gelijk een zondaar. En wie dat weet, wie van genade heeft leren leven, die beseft dat ook. Hè? Gelijk zondaar en gelijk begenadigde. Ik groei er niet bovenuit. Ik blijf klein en ontmoedig. En als de Heere dan deed nog naar mijn zonde, wat ik verdiend heb, dan stond het er niet best met me voor. Dat snapt u wel. Ook onze ongerechtigheden getuigen dan tegen ons. En daarom, gemeente, we kunnen nooit pleiten op onze prestaties, op onze hebbelijkheden of wat ook. Ook niet op die van onze kinderen. Al biddend komt Daniël tot een heel andere grond. Tot een argument waarvoor de Heere moet gaan zwichten. En dat is God zelf. Dat is de naam van de Heer die hij in Israël heeft uitgeroepen. Over is, o Heere, doe het, vertraag niet om uzelfs wil, o mijn God. Want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Daar heb je het. Uw naam. Wat is dat? Wat is dat? Mag het zo zeggen? Is er een Gods naamgenoot geworden? Ja, daar heeft de God zelf voor gezorgd. Vroeger kenden we het gebruik dat de naam van ouders, mijn grootouders, overgingen van kinderen op kinderen. Dat is ook nu gebeurd, dacht ik, met de namen. Vernoemen noemen we dat. Je wordt vernoemd. Komt niet zo vaak meer voor, helaas, maar gelukkig nog wel. Vernoemd. Nou, de Heere heeft zich ook met zijn naam aan zijn verbondsvolk verbonden. En let op, daar pleit Daniël op. En dat is ook voor onze geheimgemeente. Maar dat geldt in zekere zin ook voor ons en onze kinderen die gedoopt zijn. Wij die gedoopt. Wat gebeurt er nou eigenlijk bij de doop? Dan klinkt de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Je kunt ook zeggen, dan worden we... Dan worden onze kinderen naar God vernoemd. Bij de doop worden we Gods naamgenoot. Vanaf vandaag is jullie kind niet meer het kind van broeders en Koostra, maar eigenlijk van God. Dat is wat. Bij de doop doen we als ouders eigenlijk afstand van onze naam in zekere zin. Bij de doop zeggen we, Heere, dat kind is eigenlijk niet van ons, dat is van u. Bij de burgerlijke stand hebben we inderdaad wel het een naam gegeven, niet waar? En dan heet het Jan of Piet of noem maar op of Annie. Maar voor God heet het anders. Voor God draag het uw naam. Want die heeft ons naar zijn naam genoemd. Zo zegt Daniël hier ook, u hebt uw volk en uw stad naar uw naam genoemd. En gemeente, dat betekent dat we nog meer reden hebben om te pleiten op de belofte van God. En om daar zijn naam bij aan te roepen. Heere, doe het om uzelfs wil, om uw naams wil. Want Heere, nu wij en uw kinderen naamgenoot zijn geworden, nu houdt u ons ook daaraan. Nu vermaant en verplicht u ons om dat te uiten als naamgenoot. In de verhouding naar u toe, in de verhouding in ons leven naar alle kanten toe. En dat betekent, nu moeten we onze kinderen ook als zodanig gaan opvoeden naar uw woord. Overeenkomstig de naam die onze kinderen zijn gaan dragen. Met het merkteken op hun hoofd. Nu moet openbaar worden, dit is niet alleen maar een kind van Koostra. Maar dit is er eentje eigenlijk die u toe behoort. En dan vraag ik, blijkt dat nou ook? Blijkt dat bij ons als ze kinderen hebben? Blijkt dat bij jullie jongens en meisjes? En bij ons als ouderen? Hoeveel jaar is het geleden dat u gedoopt werd? Is dat aan u te zien dat u gedoopt bent? Is het te merken wiens naam wij dragen? Kunnen anderen zeggen, kijk, die en die is er eentje van God. Wie van ons kan dat eerlijk zeggen? Wie kan zeggen, ja, door Gods genade is dat in mijn leven gebeurd. Die naam is mijn eigen geworden. Die naam zo heilig, groot en goed. Die naam is in mijn leven tot een kracht geworden. Die naam heeft mijn leven in bezit genomen en heeft mijn leven veranderd. En als ik het over de naam heb, dan begrijpt u, dan gaat het om de inhoud van die naam, om God zelf. Ik die van mezelf een kind des toorns ben. Ik ben door wedergeboorte en bekering en geloof een kind van God geworden. Hij doet mij de naam van Sion's kinderen dragen. Gemeente, wat een wonder, wat rijk. Want dat doet God nu, dat werkt Hij nu allemaal. Wanneer we in ootmoed, in verslagenheid van hart, net als Daniël voor God buigen. En onze zonde belijden en op zijn barmhartigheid pleiten. Op die naam waarmee Hij zich aan ons verbonden heeft, die drie enige naam, want die naam is nog veel rijker voor ons en veel sprekender dan voor Daniël, zou ik bijna zeggen, want die naam van de Heere is voor ons open gegaan in de Heer Jezus Christus. Zaligmaker. De redder van zondaren. Hij heeft zijn naam. Hij heeft zichzelf gegeven voor zijn volk. Hij heeft voor zijn volk de schuld betaald en de zonde verzoend. En nu kan hij jongeren en ouderen die zijn naam aanroepen. Zelfs op de Pinksterdag zal dat opklinken. Paulus herhaalt het later in de Romeinenbrief. En in het Oude Testament lees je het ook al. Al wie zijn naam zal aanroepen, zal zalig worden. En wat is aanroepen anders dan pleiten? Nu mag je van jezelf gaan afwijzen. En wijzen op die grote hoge priester die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. O God, o Heer Jezus, bid ook voor mij. Sluit mij, o hoge priester, ook in uw verzoenende genade. En laat me erin delen. O Heere, merk op en doe het. O Heere, verhoor ons. Heere, maak uw beloften in ons leven waar. Niet omdat wij het verdienen. Maar doe het op grond van het lijden en sterven van uw Zoon Jezus Christus. Geweten, met dat gebed staan we sterk. Zulke gebeders verhoort Gods. Mensen die bij hem aankloppen. Daar kan hij niet omheen, want daar staat zijn naam gerand voor. Die verzegelde naam die je bij het doopvond. En dan gaat die naam voor je open als de Heere dat laat zien. En al meer open. Die naam Jezus, daar begin je alleen al mee. Die zalig maakt. Dat betekent die naam Hij die zalig zonder zalig maakt. Nou, dat is eigenlijk alles wat we nodig hebben. Jezus, Hij maakt je zalig. En zo gaan we je naam kennen, inhoudelijk, en lief krijgen, en je gaat hem dienen, en je gaat hem aanprijzen, die naam vol barmhartigheid en genade. Wie zegt vanmiddag nog, daar sta ik helemaal buiten. Dat is allemaal, wat u vanmiddag zegt, dominee, dat staat allemaal buiten, maar ben je gedoopt, oh ja, prima, dat is waar. Maar Jezeling is nog een vreemdeling voor mij en mijn hart. En ik voel niet die smart. Zoals Daniel die gevoeld heb. Wie woont er nog steeds in de ballingschap en in de gevangenschap? Verstrikt in het kwaad, al heb je er zelf je erg in. Gemeente, dat is erg. Dan sta je straks met lege handen als dat voortgaat voor de troon van God. En je gaat verloren. O, bekeer je. Bekeer je. Ga nou die weg terug die God steeds in zijn woord wijst. Smeken, bidden, verslagen. Ga naar Gods huis. Ga naar Gods woord. Ga naar het gebed. Neem het over van Daniel. U en jij en wij allemaal. Voor het eerst dan maar. En voor de zoveelste keer. O Heere, hoor. O Heere, vergeef op mij. O Heere, wek op en doe het. Maak uw belofte verzegeld in mijn leven tot werkelijkheid. Vertraag het niet, o God. Om uw zelfs wil, o mijn God. Want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Amen.